met gebedspunt. Ik heb ze ook al gepost in de groep. Maar als u een papieren versie wilt aan mij, kan u er strak in komen halen. Makkelijk om aan je prikbord te hangen. Of naast je bed, of weet ik veel waar je plaats van gebed is. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Nu we het nieuwe jaar zijn ingegaan, zijn er waarschijnlijk heel veel gemeentes en christelijke organisaties die beginnen aan hun maand van bidden en vasten. Dat is ook hetzelfde voor onze gemeente en onze organisatie. Er is een groep genaamd de European Wall of Prayer. En die heeft gebedspunten uitgebracht voor de maand januari. Dat gaat uit van onze Europese organisatie. En er werd van België gevraagd om specifiek te bidden in de datums van 7 tot en met 9 januari. Amen. 7 tot 9 januari is de focus op België. Amen. Prijs de naam van Jezus. Zijn we blij dat er mensen bidden? Amen voor ons land. En zo is er elk tijdslot een ander land waarop we de focus leggen in Europa. Dus België van 7 tot 9 januari. Het leek mij goed om het jaar, zoals we elk jaar doen, opnieuw te beginnen met gebed en vasten, maar ook om de praktijken eens, waarom we die dingen doen, om eens te toetsen aan het woord van God. Om te zien, wat is eigenlijk de betekenis van dit vasten? Wat is de motivatie om het te doen? Wat kunnen we ervan verwachten en levert het eigenlijk resultaat op als we dan al resultaat mogen verwachten? Eén ding is zeker, ik wil in 2023 ingaan met een hernieuwde motivatie om de Heer te dienen in de waarheid en in geest. Amen. Ik wil in 2023 zaadjes zaaien van de geest en niet van het vlees. Ik wil niet, want hetgeen dat we gaan zaaien, gaan we oogsten. Amen. Hetgeen dat je zaait op de akker van het vlees, ga je oogsten. Amen. En het is bekend wat dat allemaal teweeg brengt. Hè? De akker van het vlees, ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie. Dat zijn al die zaken die worden opgenoemd in Galaten hoofdstuk 5. Amen. Maar ik wil de vruchten van de geest gaan oogsten in 2023. De vruchten van de geest, u kent ze misschien van buiten. Amen. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Amen. Dus laten we eens zien, hoe kunnen we komen aan deze vruchten? Hoe kunnen we in onze relatie met de Heer, wanneer we die dingen zaaien, want hetgeen dat je zaait, ga je oogsten. Amen. Hoe kunnen we zien, hoe kunnen we die naar boven brengen? Wel, Jezus zei iets heel interessants. Matteüs 9. Matteüs 9, vers 14. Daarop kwamen de leerlingen van Johannes bij hem en vroegen, waarom vasten wij en de fariseeën wel regelmatig en uw leerlingen niet? En Jezus antwoordde, bruiloftsgasten kunnen niet treuren zolang de bruidegom bij hen is. Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald en dan zullen ze vasten. Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is. Want dan trekt de nieuwe lap de mantel kapot en wordt de scheur nog groter. Vers 17, en is ook direct de titel van mijn boodschap. Evenmin giet men jonge wijn in oude leren zakken. Anders scheuren de zakken. Dan wordt de wijn verspild en gaan de zakken verloren. Maar gaat de nieuwe wijn in nieuwe zakken, dan blijven beide behouden. Amen. Nieuwe wijn voor 2023. Amen. Ik ga niet zeggen, ik wil die wijn. Ik wil die wijn. Halleluja. Ik wil die wijn in Jezus' naam. Halleluja. Die oude wijn is gepasseerd. Laat de nieuwe wijn maar komen. Amen. Vasten was in de tijd van Jezus een ritueel geworden. Fariseërs deden dit 2 maal per week. Als een teken van offer tot God. Ook als een teken om gezien te worden door mensen. En het werd... Sorry. Het werd aanzien als een teken van vroomheid ten opzichte van God. In het Oude Testament vasten mensen in teken van berouw en in teken van rouw. Als er iemand dood was gegaan of er was iets slecht gebeurd of God had een oordeel voorspeld over de natie, dan zat iedereen letterlijk in zak en as. Ja, as op hun hoofd en begonnen ze te vasten om Gods aandacht te krijgen. Hè, doorheen hun daad van berouw om Gods barmhartigheid af te kopen. En dus komen ze naar Jezus en zeggen ze van, hoe komt dat jullie niet vasten? Want wij vasten elke week, twee keer zelfs. En Jezus zegt, dat is niet nodig zolang ik bij mijn leerlingen ben. Ja? Het is niet nodig zolang dat de bruiloft nog steeds aan de gang is. Maar er komt een tijd dat ik weg zal zijn. Met andere woorden, hij spreekt over zijn kruising. Er komt een tijd dat ik ga gekruisigd worden. Dan zal ik niet meer bij hun zijn. En dan zullen ze vasten. Met andere woorden, rouwen. Dan zullen ze beginnen te rouwen. Maar nu dat we weten dat hij is opgestaan, is er dan nog een reden? Amen. Amen. Om te vasten als teken van rouwmiddel. Jezus zegt, kijk, ik ga u iets nieuw geven. Ja? Ik ga u een parabel geven over de mantel, de oude mantel en de nieuwe leren lap. En de nieuwe wijnzaak waarin dat nieuwe wijn moet gegoten worden. Hè? Hij wil daarmee zeggen, er komt een nieuw verbond. En met dat nieuw verbond gaan de zaken anders lopen. Men kan niet meer als nieuw-testamentische christen daden gaan uitvoeren zoals in het Oude Testament. Ja, je kan niet meer als volgeling van God, amen, onder een nieuw verbond de zaken aanpakken zoals dat het in het oude verbond ging. Ja, men kan niet meer Gods goedheid en weldadigheid en goedgunstigheid afkopen met uw eigen daden. Van vasten en bidden en weet ik veel welke daden dat ze allemaal nog bezig waren. Amen. Ik wil voor 2023 deze nieuwe wijn. Ik wil geen oude wijn, ik wil geen religieuze traditie of religie of lege rites. Ik wil God zien bewegen via zijn geest in onze levens. Amen. Want er is een sterke waarschuwing. Het was reeds in het Oude Testament gewaarschuwd in Jesaja 58. In Jesaja 58 waarschuwt God tegen lege, betekenisloze rituelen die men uitvoert om iets te verkrijgen van God. Kijk, hij zegt hier, dag en dag. In de Groot Nieuws, maar ik vind dat een heel interessante vertaling. Dit is God die spreekt doorheen de profeet Jesaja. Dag en dag komen jullie mij opzoeken. Jullie wensen jullie te horen wat ik wil. Je vraagt om rechtvaardige wetten en wil graag dicht bij mij zijn. Alsof jullie doen wat recht is. Alsof jullie mijn wetten nakomen. Jullie zeggen, waarom zouden we vasten? Hij ziet het toch niet. Waarom onszelf kwellen? Hij schenkt er toch geen aandacht aan. Maar ik zeg, op vastendagen ben je uit op winst. Je jaagt je arbeiders op. Je vaste ontaart in ruzie en oneenigheid. Loopt uit op handgemeen. Als je zo vast, dringt je gebed niet tot mij door. Eventjes wacht tot hier. Oké. Laten we dat nog eens even naderbij bekijken. Want er zit er ook een waarschuwing in voor ons. Jezus zei, er is nieuwe wijn op komst. Amen. Het was reeds voorspeld in het Oude Testament dat God niet gelukkig was wanneer dat men vervalt in een betekenisloze ritueel. Wanneer men zaken gaat doen zoals vasten die goed zijn met de juiste motivatie. Amen. Maar betekenisloos in de ogen van God wanneer we het doen voor onszelf. En wat waren zij aan het doen? Wil je nog eens in vers 2? Dag en dag, zegt God, komen jullie mij opzoeken. Jullie komen in mijn tempel. Je doet alsof alles vreugdevol is. Je zit liederen te zingen. Je brengt offers. Je bent aan het vasten. Je denkt van mij iets te verkrijgen door die zaken te doen. Amen. Alsof jullie het allemaal doen voor mij, zegt God. Je doet het niet voor mij. Want anders zou je niet zeggen, waarom zouden we vasten? Het brengt toch niet op. Waarom zouden we dit doen? Hij aanhoort ons toch niet. Hij aanhoort u niet omdat je geen daden doet van rechtvaardigheid. Amen. Dat is wat de Israëlieten, zij probeerden door nauwgezet vasten bepaalde weldaden van God loskrijgen. Zonder hun daden van rechtvaardigheid te veranderen. Want dan gaat hij verder, vers 5. Hij zegt jezelf kwellen. Het hoofd laten hangen als een riet in boetekleren op de grond zitten. Noemen jullie dat vasten? Alsof ik zoiets zou willen, alsof ik daarin genoegen neem. Vers 6. Nee, als jullie vasten, vast dan zo. Maak de strakke banden los. Verwijder het knellende juk. Laat slaven in vrijheid gaan. Bestrijd elke vorm van onderdrukking. Amen. Als ons vasten ons leidt, of ons niet leidt naar een veranderd zicht hè, van wie we zijn in Christus, maar we blijven dezelfde grumpy, niet liefhebbende personen die alleen maar naar de kerk komen om een stoel te veranderen, dan is het nutteloos. Dan kunnen we evengoed het jaar niet beginnen met dat, maar even introspectie hebben van waarom doe ik de dingen tot God? Waarom doe ik die zogezegd voor God? Of is het Is het vanuit wat hij heeft gedaan in mij of doe ik om iets te verkrijgen van God? Amen. Is dat niet een beetje wat Jacobus zegt in het Nieuwe Testament, in Jacobus hoofdstuk 4? Hij zegt daar in vers 1. Is het heel interessant. De Israëlieten zagen vasten als een drukmiddel. Ze zagen gebed als drukmiddel. In de tempel komen, in vreugde volkomen liederen zingen. Zoals wij ook kunnen doen. Hè? Naar de kerk komen en liederen zingen. En soms is er een motivatie in ons hart dat de Heer wil naar boven brengen. Dat zegt van, dat zit niet helemaal juist. Je mag het nooit gebruiken als drukmiddel om zaken van God te verkrijgen. God zei tegen hun, ik hoor jullie niet. Je gebed, als je zo vast, als je zo bidt, ik hoor je niet, want je gebed dringt niet tot mij door. Jacobus zegt, in het Nieuwe Testament, waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvest en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets omdat u wat staat er? Verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Amen. 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 Dit is het Nieuw Testament, hè? Want we denken soms van, ja, dat eerste dat gaat over de Israëlieten, hè, dat is hun wet van Mozes en hun offers, en die zijn verzeld geraakt in traditie, maar wij niet, want wij zijn een christen, wij komen naar de kerk en wij aanbidden in waarheid en in geest, wij kunnen niet verzeld geraken in ritueel en religie, jawel. Jacobus zegt, het was ook gaande in een deel van die kerk. Bekvechten, en twisten en jaloers en moordlustig zijn. Dat zijn geen zaken die we in ons hart kunnen hebben. Amen. Als we willen gehoord worden, amen, door de Heer. Amen. Soms kunnen we in gebed gaan of vasten met verkeerde motieven. En we zien dat veel in de kerk gebeuren. In 2023 zijn er ook veel profeten die nu opstaan. Die hun nieuwjaarsboodschap geven. Ik heb er al een paar gehoord. Ik heb nog tegen mijn broer gezegd, gisteren is een profeet die zegt, 2023 is het jaar voor de uitbreiding van uw land. Letterlijk land. Hè? Letterlijk. Als je ergens een tekoopbord ziet, koop het, want God gaat u uitbreiding geven van uw land. Hè? Als je een realtor bent, hoe noemen we dat, een makelaar bent, amen. Het gaat uw jaar zijn, want God, en dan begint hij heel het Oude Testament door te gaan, hè? Want God houdt van land en God heeft land gegeven aan de Israëlieten, een uitbreiding, alsof dat iets met mij te maken heeft in 2023, amen. Maar natuurlijk, veel mensen, je kunt dat dan in de commentaren lezen op YouTube, zeggen van, oh yes, dat spreekt tot mij, ik voel het. Ik ga een land kopen en ik heb het er nog met mijn man over gehad en dit is bevestiging en ja, we gaan land aankopen. En dan was er een ander profetie in 2023, jaar van een nieuw contract te tekenen. Ja? Teken hetgeen dat je in je hart had, want de Heer gaat het zegenen en gaat het veel vrucht opbrengen. Het is een christelijke horoscoop. Amen. Eenders wat je zegt, ga wel ergens voor iemand van toepassing zijn. Amen. Je hebt altijd succes met zo'n boodschappen. Amen. En dus wat gebruiken zij? De zaken van God, de profetische zaken en gebed en vasten. Om die zaken dan te doen laten uitkomen. Van ja, Heer, dat land en we gaan ervoor bidden. En God gaat ons voorspoed geven als we genoeg bidden daarvoor. En God gaat onze overwinning. En dan is natuurlijk ook elk jaar is 2023, het jaar van de doorbraak. Hè? Dat is ook altijd een goeie, kan ook nooit mis mee zijn als je 2023 het jaar van de doorbraak gaat noemen. Dat is elk jaar is het jaar van de doorbraak, amen. En dan een week later, in 2020 hebben ze het dan toch serieus mis gehad. Hè? Niemand heeft corona zien aankomen, niemand heeft een wereldwijde lockdown, een jaar van financiële, emotionele doorbraak. Dat was geen echt een doorbraak, maar wat, dank de Heer dat het voorbij is en dat we er allemaal uit geraken. En ik weet niet wat 2023 voor u in petto heeft. Ik weet wel dat God nieuwe wijn wil schenken in jouw nieuwe zak. Amen. We hebben allemaal nieuwe zakken gekregen. Amen. We zijn allemaal een nieuwe schepping geworden in Christus. Maar met die nieuwe schepping behoort een nieuwe manier van denken. Een nieuwe manier van God te benaderen. En we kunnen dat niet doen zoals in het Oude Testament. Amen. Ik wil nieuwe wijn. In 2023. Laat me teruggaan naar dat vasten. Nee, want ik zal het ook hebben over de juiste manier of de juiste motivatie om te vasten. We vinden doorheen het Oude Testament, En mensen halen dat dan ook aan. Jammer, wat dan met Hezekia? Of Hiskia? Hè? Hoe dat je het ook mogen... Wat met Hiskia? In 2 Kronieken heeft hij gebeden, want het land ging ingevallen worden door Moabieten en Ammonieten. En hij heeft toen een vaste afgekondigd in het land. En de Heer heeft hun overwinning geschonken. Wij moeten hetzelfde doen. Denkt ze dan. En wat dan met Esther? Esther, zei een soortgelijke situatie. Al de Joden in heel het land gingen vermoord worden op een bepaalde dag. En Esther, die toegang had tot de koning, was de enigste die misschien de koning van gedachten kon veranderen. En dus zei ze, bid 3 dagen voor mij, vast 3 dagen voor mij, zodat ik de goedgunstigheid van God kan krijgen wanneer ik in de troonruimte van de koning kan komen, om deze ramp af te wenden. En het is gebeurd, prijs de Heer. De Joden zijn niet allemaal vermoord geweest. Dus zeggen ze, we moeten zoals Esther doen. 3 dagen vasten. Ja, wat dan met David? Met David is het niet gelukt, spijtig genoeg. David had een oordeel gekregen van de Heer, omwille van zijn overspel met Bathsheba. En dus zijn kind ging sterven, was 7 dagen ziek. Dat was het resultaat van zijn overspel. En David was continu aan het vasten, toen dat zijn kind ziek was. Hè. Hij begon te bidden, hij begon te vasten. 7 dagen, en toen stierf het kind. En op dat moment verbrak David zijn vasten en begon weer te eten. En zijn reactie op de dood van zijn kind schokte de dienaren van David. En ze vroegen hem, wat heb jij nu gedaan? Wat doe je nu? Waarom stop je nu met vasten? En hij zegt in 2 Samuel 12, hij antwoordde, toen het kind nog leefde, vastte ik en stortte ik in tranen. Want ik dacht, wie weet, is de Heer me genadig en blijft het kind in leven. Maar nu het dood is, waarom zou ik nu nog vasten? Uit dit voorbeeld zien we wel de motivatie van David. He, David wou vasten en tranen en bidden gebruiken om de wil van God te veranderen. Maar blijkbaar was de wil van God toch niet kunnen veranderen in dit geval. En dacht hij, ja, dan stop ik maar met vasten, want het haalt niet uit. Dus dan gaan we maar verder. En hij deed olie op zijn hoofd en hij ging verder. Amen. Gods aandacht trekken Door dit soort vasten werkt soms en werkt soms niet. Bij Hezekia en bij Esther en bij David dan blijkbaar niet. Een ander voorbeeld dat we ook terugvinden in het Oude Testament zijn vele instanties dat Gods oordeel aan de deur staat en dat het volk zich bekeert en begint te vasten, bijvoorbeeld met de Nineviten, waar we het volgende week over gaan hebben, wanneer Jona wordt gestuurd naar een bepaalde stad en hij kondigt het oordeel af, nog 40 dagen En heel de stad van Nineveh begon te rouwen en te vasten. Zelfs de dieren begonnen te vasten. De dieren kregen rouwkleed om zich en zaten in zak en as. En inderdaad, het resultaat, God stelt het oordeel uit. Geen oordeel, omwille van de bekering. Amen. Dus we zien het, soms werkt het niet. Maar laten we eens even denken en zien vanuit het Nieuw Testamentisch perspectief. Moeten wij nog vasten om vergeving van zonde te verkrijgen, omdat Gods oordeel ons anders gaat treffen? Nee, ik hoop dat je nee zegt. Want waar eindigt het anders? Dan kunnen we gaan vasten, dan kunnen we misschien onszelf gaan kastijden. Misschien kunnen we zelf een heel strikt regime opleggen om boete te doen voor uw zonde. We kennen allemaal van waar dat komt. Maar dat is niet iets dat juist klinkt voor een christen, nietwaar? Is Gods oordeel niet reeds uitgestort op Christus aan het kruis? Ik ben niet degene die moet vasten of lijden om Gods oordeel af te wenden. Iemand heeft dat voor mij gedaan. En dat is het goede nieuws. Amen. Kunnen wij Gods goedkeuring afkopen met onze daden van vasten? Terwijl Gods goedkeuring enkel en alleen werd gevonden in Christus. Enkel en alleen in hem en zijn daden. En het wordt ook in ons bevonden, want er is maar in 1 ding dat God plezier in neemt. En dat is doorheen geloof in Christus zijn daden. Dus als hij plezier vindt in Christus en hij vindt plezier in degenen die geloof hebben in Christus, amen. Is dat hetgeen dat ik moet proberen te bewerken in mijn hart. Focus op Jezus. Bewerk geloof op Jezus. Amen. Sommigen halen deze passages aan, Hiskia, Esther, inderdaad. We moeten vasten voor overwinning tegen de vijand. 3 dagen, 7 dagen, 21 dagen vasten, overwinning tegen de vijand. Maar is dat een juist motief om te vasten? Heeft Christus niet de overwinning behaald over de vijand aan het kruis? Waarom vinden we nergens in het Nieuw Testament terug hoe christenen aan het vasten waren om hun vijanden, om hun vervolgingen te doen laten stoppen? Nergens in het boek van Handelingen vinden we een vermelding van: mannen, we worden hier vervolgd, laten we allemaal samen een 3 dagen vast zoals in Esther afkondigen, zodat al de christenen eindelijk worden vrijwaard van elke vorm van beproeving. En trouwens, de enige vermelding van vast in het Nieuw Testament vindt men in het boek van Handelingen. Handelingen hoofdstuk 13 en 14. En dat is wanneer de apostelen aan het bidden waren en aan het vasten waren voor het aanstellen van oudsten in de gemeente. Dat was de enigste manier. Dat was wanneer dat ze leiding nodig hadden van de Heer, wanneer ze een tijd apart hebben genomen om te bidden en te vasten, om hun focus recht te zetten van: wie moeten wij aanstellen, Vader, voor oudsten in deze stad. Amen. Dus het is duidelijk, God heeft duidelijk gecommuniceerd hoe hij denkt over diegenen die vasten om hem over te halen, om te geven wat ze willen. God zegt in Jesaja 58 vers 4, als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel. Amen. Dus mijn vader, mogen u mijn motivaties testen, Heren. Amen. Mogen u mij testen, Heren, en mijn motivaties naar boven brengen, Heer. Ik wil niet vasten met het psychologisch motief om de hand van God te bewegen in mijn richting. Amen. Want de Heer is niet blij met die motieven. Wat zijn dan wel de juiste motieven? Amen. Dank de Heer. Dan vraag ik misschien af, ja, maar wat is dan wel het juiste motief? Amen. Wat kan ik er wel uit halen? Wel, wat je eruit kan halen is een diepere relatie met de Heer, gebaseerd op het werk van Christus. Want vasten zou een tijd moeten zijn om zaken opzij te zetten, zodat we meer tijd kunnen spenderen met de Heer, zodoende we hem beter leren kennen. Amen? Ik zal het nogmaals zeggen. Vasten is een tijd dat we bepaalde zaken opzij kunnen zetten. En in het Oude Testament was dat zeker het geval, want een hele dag deed je niks anders dan eten klaarmaken. Dus nu had je meer tijd om te bidden. Amen. Dus als u aanzet tot meer nors gedrag en je bent kwaad omdat je honger hebt en je stoemt me vast, waarom doe ik dat hier aan? En het eerste dat binnenkomt is misschien de hond of de kat en je bent grumpy en je wordt kwaad en zo. Als dat het resultaat is, dan moet je even gaan zeggen van: waarom ben ik het? Ja, ik ben me aan het pijnigen, want als ik me pijnig, dan hoort God mij beter. Ik denk het niet. Normaal is het de bedoeling dat we meer tijd opzij zetten. En dankbaar zijn, amen, in die tijd voor de zaken die we hebben ontvangen van God. Als je meer tijd opzij zet voor zijn woord, want geloof komt door het horen van het woord. Amen. De bedoeling is om in deze tijd ons geloof op te bouwen. Amen. Dank u, Jezus. Deze tijd kan men ook aanzien als een tijd waarin wij dankbaar mogen zijn voor al hetgeen wij kunnen krijgen doorheen zijn voorzienigheid. Telkens als mijn maag begint te knorren, amen, kan ik zeggen: dank u, Jezus. Amen, voor uw voorziening. Dank u, Jezus, voor het brood dat u elke dag voorziet. Dank u, Jezus, en laat me content zijn met hetgeen ik heb verkregen van jou. Het zou ons moeten aanzetten tot dankbaarheid, nederigheid en contentheid. Is dat een woord, contentheid? Content zijn. Tevredenheid. Amen, dank u wel. Dank u, Jezus. Sommigen hebben de motivatie om vasten te zien als een tijd om het vlees te doden. En dat heb je misschien ooit al eens op een preek gehoord. Ja, als het vlees u moeilijk doet, you have to kill the flesh. Hè? Vasten helpt om het vlees te doden, om het vlees te kruisigen. Maar we vinden daar geen schrift voor. Het klinkt, en ik wil graag alles baseren op wat het schrift zegt, niet wat iemand anders zijn ervaringen zijn, ook al mag dat heel succesvol zijn en kunnen ze daar 1 miljoen boeken van verkopen, amen. Ik wil zeggen, wat zegt het schrift? Want het klinkt heel vroom om te vasten en te bidden om uw vlees, uw karnale vlees te doden en de geest levend te krijgen doorheen uzelf af te houden van bepaald voedsel. Dat klinkt heel vroom. Maar Paulus zegt het volgende over die gedachte. In Colossenzen hoofdstuk 2, vers 18. Nu, het is waar dat inderdaad ons vlees niet de bovenhand mag krijgen en dat je bepaalde dingen kunt doen stoppen om dan eventjes terug een reset te krijgen. Dat is waar, maar Maar het vlees kruisigen, amen, is gebeurd aan het kruis wanneer we ons vereenzelvigd hebben in geloof met hem in het doopsel. In bekering, in het doopsel en opstanding. Paulus zegt, laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd van waaruit God het hele lichaam door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden doet groeien. Als u met Christus dood bent, met Christus, voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af, vers 22. Het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam. In een andere vertaling zegt zelfkastijding. Het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging. Amen. Dat zijn duidelijke woorden. Paulus sprak tegen de Colossenzen, omdat er een paar mensen in de kerk van Colossenzen waren binnengeslopen, de eerste gnostisten, zoals we die noemen. En zij zeiden, er is een verschil tussen je vlees en de geest. En als je hoger in contact wil komen met God, dan moet je je vlees negeren. Moet je ascetisch gaan leven. Mag je dit niet gaan eten, mag je dat niet gaan eten, want dat is allemaal onrein. Je moet jezelf kastijden en dan kom je in contact met engelen die je dichter kan brengen bij God. Engelverering, visioenen. Hè? Ga je dan allemaal krijgen? Ja, als ik een week niet eet, dan ga ik ook visioenen krijgen. Amen. Als ik een week niet eet en ik eet alleen bepaalde mushrooms, champignons, dan zal ik waarschijnlijk heel goed slapen en rare dromen krijgen en dicht in contact komen met zogezegd God. Maar hij zegt hier, je bent dood met Christus aan de wereld. En u bent gestorven met hem. U bent gekruisigd met hem. Dat is wat hij uitlegt in Romeinen 6. Amen. En u bent opgestaan met de Heer. Willen we onszelf gekruisigd zien met hem, moeten we ons zien in Christus. Amen. Dank u, Jezus. Is het trouwens niet opvallend hoe dat we tijdens vasten inderdaad bepaalde urges, hoe zeg je dat, verleidingen, temptations, beproeving, inderdaad, stilaan maar zeker weg hebben. Maar dat is als we meer honger krijgen, dan gaan al die andere belangrijke dingen in ons leven een mindere plaats krijgen. Dan heb je daar drang naar. Amen? Dan is de drang naar voedsel en water, is dat uw eerste prioriteit. En al de rest gaat dat minder. En dan denk je natuurlijk, ik ben er vanaf van die drang. Ik ben er vanaf naar een drang naar lust en pornografie en drank en zo van die dingen. Maar meestal komt dat terug vanaf het moment dat je terug in je gewone routine komt te staan. Wat is het belangrijkste? Laat u leiden door de geest. Inderdaad, als God zegt, ga op een 7 dagen vast, want dit en dat is een probleem, dan doe het. Amen. Maar ga niet op een 7 dagen vast, want ik probeer in de naam van Jezus dit en dat te verkrijgen. En als ik me genoeg ga pijnigen, en ik moet volhouden, en ik mag niet opgeven, en ik hoop dat ik niet opgeef, want als ik opgeef, gaat God mij niet aan horen, mijn gebed. Dan is dat toch wel een heel andere insteek. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Dank u, Jezus. Jezus, en ik eindig hiermee, Bruno, kan je me helpen? Jezus vastte, wanneer? In het begin van zijn bediening. 40 dagen. Wie heeft hem gezegd dat hij dat moest doen? De geest. De geest leidde hem in de desert. In de woestijn. Amen. Ik ga niet in de woestijn vrijwillig zitten, 40 dagen. Dan ben ik dood waarschijnlijk. Amen. Zeer zeker. Mozes, 40 dagen op een berg. Die was waarschijnlijk in een coma, terwijl dat hem een visioen kreeg. Amen. Het is alleen wanneer God ons oproept en duidelijk maakt, amen, dat deze zaken zijn die we moeten doen, amen. En dan wordt dat steeds gebeurd in nederigheid naar hem toe. Dan wordt dat nadien niet op Facebook gezet van, ik heb 40 dagen vast, hey, kijk naar mij, al 3 keer in mijn leven, profeet, zus en zo, dat moet wel een goeie zijn. Hoe kunnen anders 40 dagen vasten zonder de leiding van, dat moet wel een goeie zijn. Amai, en je voelt jezelf zo stom en onnozel, hè. Nee, ik kan nog ineens 40 uur vasten. En die doet het 40 dagen. En we gaan met elkaar vergelijken. Oh, en die bidt zoveel, en die bidt zoveel. En pastor zo en zo. Die zit er al 7 dagen. Oh, kijk naar zijn gezicht. Groot maag, zoveel afgevallen. Amai, ik moet naar deze voeten komen, want de salving van God is nu op hem. En dan kan ik eindelijk iets verkrijgen. Ja, maar dat is grappig, maar dat is wat vele christenen daarin trappen en geloven. Vader, ik wil in 2023 nieuwe wijn, heren. Als u zegt, ga bidden, zal ik bidden. Ja, zoals Jezus, die sprak alleen maar zaken in Gods wil en op Gods timing. Hè? Wanneer hij iemand moest genezen, dan wist hij het. Ik moet voor deze bidden. Hij ging niet overal binnen in elke stad en begon iedereen willekeurig te genezen. En een die. Kom eraf, mannen. Hopla, hop, 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 hop. Want ik ben de zoon van God, kan iedereen genezen. Nee, hij ging er alleen maar binnen om te doen wanneer de geest hem dat deed zien. Op de een of andere manier. Door de gave van de geest, ik weet het niet. Maar hij zegt, elk woord dat ik spreek is het woord van God. Wel, ik wil dat ook voor 2023. Amen. Dat wanneer iemand om mijn hulp vraagt, want ik zit weer in de miserie en ik kan niet dit. In plaats van direct te zeggen, ik bid voor u in Jezus' naam. Vader, ik bid, Heer, dat deze situatie mag opgelost geraken. In Jezus' naam. Amen. Dat klinkt vroom. Dat is toch goed om te doen. Ja, maar wie zegt dat God die situatie direct wil oplossen? U weet, is hij al jaren in een of andere betekenisloos ritueel, geraakt ze er niet uit en vraagt ze altijd maar gebed in plaats van daden van rechtvaardigheid te veranderen die verkregen zijn aan het kruis. En moet ik misschien spreken tegen deze dame of heer, hè, en zeggen van, jammer, hoe zit het met dit en dat? Hè, maar u weet wel, de Heer, een gesprek, snap je? Snap je wat ik wil zeggen? Dat onze Heer mag leiden in 2023, nieuwe wijn. In nieuwe zakken. Amen. Niet de oude manier van doen waarin dat Gods oordeel kon afgewend worden door in zak en as te zitten. Er heeft iemand in zak en as gezeten voor mij. Halleluja. Er heeft er iemand aan het kruis zijn vlees gekruisigd voor mij. Dank u, Jezus. Dat wil niet zeggen dat ik niks meer doe. Helemaal niet. Het wil zeggen dat vanuit dat oogpunt, vanuit mijn redding, halleluja, vanuit de genade van God, deze nieuwe daden van gerechtigheid gaan vloeien zoals bidden en vasten. Waarom? Met één reden, om Hem. Dichter bij Hem. Groter geloof in Hem. Halleluja. Om de zaken van de wereld af te zetten, zodat ik me kan focussen in Jezus' naam. Op Hem. Zodat ik kan spreken wanneer ik moet spreken. Halleluja. Zodat ik niet bang hoef te zijn. Amen. En op een vast te gaan om de overwinning tegen de vijand te behalen. Want ik weet reeds, de Heer heeft de overwinning aan het kruis behaald. En wat de vijand ook probeert te doen, mij omver te werpen, mij te distracten en mij van mijn melk te brengen, mij te brengen in een slachtofferpositie. Hij probeert het allemaal te doen, maar het gaat niet lukken, want ik weet wie ik ben in Christus. Hij is voor mij gestorven. Groter is hij die in mij is dan hij die in de wereld is. En ik gebruik deze vers niet als een of ander magisch formuleke dat ik tegen de duivel kan werpen. Ik gebruik dat omdat ik weet wie ik ben. Snap je? Dank u, Jezus. Halleluja. En daarom in 2023. Ik heb dat ook allemaal in het kort uitgelegd hier van boven. Kun je dan nog eens lezen als je vergeet de motivatie waarom. Halleluja. In 2023... wil ik dat de Heere, halleluja, nieuwe wijn in mijn hart schiet. Want ik heb een nieuw hart gekregen. Halleluja. Laat het vervuld zijn, Heere, met de werken en de vrucht van de geest. Halleluja. Bid elke dag vanaf dag 3 januari. Hebben we een gebedspuntje. Dank u, Jezus. 3 januari. Ik bid dat elke heilige een echte, een eerlijke en persoonlijke relatie mag ontwikkelen met Jezus. En een leven mag leiden in de kracht van zijn liefde. Is een vrede, is een genade en rust. En denk daar maar eventjes over na. Mediteer daarop en zeg van, Vader, heb ik wel een echte? Heb ik een eerlijke? Heb ik een persoonlijke relatie met U? Want ik bid voor elke heilige, maar ik bid ook voor mezelf, Vader. Dat ik elke moeilijk moment, elke vraag, kom ik daar direct mee tot Jou? Vader, halleluja. Leid ik een leven in de kracht van Uw liefde? In de kracht van Uw vrede, genade? En rust. Leid ik dat wel of ben ik nog steeds bang? Dank u, Jezus, dat u me antwoordt. Amen. En u een dag gaat verder. 1 minuut. Amen. 1 minuut. En we zullen wel zien wat de Heer gaat doen. Halleluja. En de Heer brengt zaken op je pad. Halleluja. Waardoor je verder kunt nadenken. Laten we nog een lied zingen. In Jezus' naam. Halleluja. Thank you, Lord. Halleluja. Open the eyes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. I want to see you. Thank you, Lord. Schijn met uw licht, Heer. Schijn met uw licht in ons hart, Heer. Schijn met uw licht in ons hart, dat ik u zien zal. Dat ik u zien zal. Schijn met uw licht in ons hart, Heer. Schijn met uw licht in mijn hart, dat ik u zien zal. Dat ik u zien zal. Open the eyes, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open.